Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk ook, zij die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven, van harte welkom. En deze morgen gaat bij ons voor dominee Broekman uit Lopikerkapel. Vanmorgen is er zonderschool, de kinderen tot 12 jaar kunnen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. We melden met grote dankbaarheid dat dominee Van der Zwan het beroep naar onze gemeente heeft mogen aannemen. En ook met vrijmoedigheid mogen aannemen. Verdere afspraken over het vervolgtraject worden binnenkort gemaakt en dan ook bekendgemaakt. We danken de Heere voor zijn trouwe zorg en zullen de familie Van der Zwan in de voorbeden gedenken. De jongeren van de JV 16PLUS Club zijn vanavond na de dienst van harte welkom bij jeugdouderling Johan van der Brinken aan de ereprijs 26. Als je nog geen 16 bent, maar wel zin hebt in koffie of wat anders, dan ben je ook van harte welkom. Op de lente 13 maart, aanstaande woensdag, is het biddag. 'S middags is er een kinderdienst om 3 uur in het kruispunt. Die zal worden geleid door dominee Boon uit Veenendaal. En achter in de kerk liggen nog extra uitnodigingen voor deze dienst. Die kunt u eventueel meenemen voor kleinkinderen of kinderen uit de buurt. 'S avonds is er dan om 19:30 de dienst hier in de kerk. En die wordt geleid door dominee Westerink. In de persoonlijke voorbeden denken wij aan mevrouw Gijkhorst van de Bedevaartweg, die thuis herstelt van een longontsteking. En we bidden voor onze zendingsarbeiders, waarmee we ons verbonden weten, Willem Henry en Ditteke in Zimbabwe, Karsten en Irene en Andrea en Arvind in Zuid-Azië en Wilke en Marlies in Thailand. Als eerste lied zingen wij nu uit weerklank lied 154, vers 1 en 2. Vers 1 begint met middelpunt van ons verlangen en trooster van het bevreesd gemoed. En in vers 2 zingen we liefde. U moest spot verdragen die drong door merg en been. Na het zingen van deze liederen is een gelegenheid voor uzelf voor stil gebed om een zegen te vragen over deze dienst. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie en ook de mensen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we lezen in Psalm 145. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor allen goed. En deze laatste woorden uit die psalm vormen ook het thema voor deze dienst. De Heere is voor allen goed. Laten we ook met elkaar uit Psalm 145 gaan zingen. En we doen dat deze keer uit Weerklank. Psalm 145, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wil. En luisteren we naar zijn geboden zoals we die lezen in Exodus 20. En aansluitend willen wij ter verootmoediging zingen uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar, daar is dat maar nee, daar is vergeving. Dat zijn woorden uit het tweede vers van Psalm 130 en we zingen ook het derde. 2 en 3 van Psalm 130, nadat wij ons verontmoedigd hebben voor Gods heilige wil. Want God sprak, en hij spreekt ook vanmorgen tot ons, deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de dag van de Sabbat, de rust, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rust van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij ons nu ook in ons gebed verootmoedigen voor de Heere en om ook vragen om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord. Laten we bidden. Heere, die wij onze Vader in de hemel mogen noemen, ook in ons gebed roepen wij u aan. Wij danken u dat wij op deze zondagmorgen als een deel van uw gemeente getrokken zijn om u hier te ontmoeten. En wij vragen u, wilt u het goed maken in deze dienst, maar ook in ons persoonlijk leven? Vaker zijn er zoveel dingen niet goed. We belijden u dat ook en verootmoedigen ons. We denken wel eens dat het met ons nog wel meevalt, maar dat is niet zo. Dan ontkennen we dat we zondaren zijn en dat we keer op keer schuld op ons laden. We hebben vanmorgen uw heilige wil gelezen, uw geboden gehoord, om ons aan onszelf te ontdekken. Geef maar dat we mogen worden als de dichter van Psalm 130... die ontdekte dat hij diep in de ellende zat en het uitriep dat hij zo niet meer zou kunnen leven. Maar hij wist wel de weg te vinden. Er is vergeving altijd bij u geweest. En er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. En daarom doen we een beroep op uw goedheid. We zullen er vanmorgen van horen en van lezen uit de Bijbel. Wees ons genadig, Heere, en vergeef ons onze schulden. Ontfermt u zich over ons. Heere, wij mogen vanmorgen ook horen over de Heere Jezus, die in al zijn goedheid de weg naar Jeruzalem ging. De weg van het lijden. Heere, geef dat we iets van die weg mogen begrijpen. En als we daarvan lezen uit de Bijbel, wilt u er met uw geest bij zijn. Verlicht ons door uw heilige geest bij de opening en de lezing van uw woord. En geef ons ook een goede dienst tot eer van uw goedheid. Trek allen, grote, kleine, door uw liefde aan uw hart. Dat zo deze dienst in alle opzichten tot uw eer mag zijn. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst Matteüs 5 en daarna uit Lucas 9. In beide gevallen beginnen we bij het 43ste vers. Matteüs 5 en Lucas 9. Matteüs 5, vers 43. Tot 48. En daar lezen we Gods woord als volgt. De Heer Jezus zegt: u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van de Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor een loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, en uw zusters natuurlijk, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de eerste lezing. Lucas 9 is de volgende. Lucas 9, ook vers 43. 43 tot 56. Dus er waren altijd veel mensen om de Heer Jezus heen. En dan lezen we: zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen: laat deze woorden tot u oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar ze begrepen dat woord niet, en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een kind en zette dat bij zich. En hij zei tegen hen: wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Johannes antwoordde en zei: meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werd, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Tot zover de lezing uit de Bijbel voor deze morgen. Het laatste gedeelte zullen we overdenken in de preek, met als kernwoorden vers 53... Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarin zijn aangezicht gericht was. Jongens en meisjes, jonge jongens en meisjes, oudere jongens en meisjes, want die zijn er ook. We hebben een gedeelte gelezen dat je vast wel bekend voorkwam. De discipelen waren aan het, ja, ik zou haar zeggen, bakkeleien wie nou de belangrijkste van hen was. En toen nam Jezus een kind in het midden. Laat ze alsjeblieft bij me komen. Laat de kinderen maar bij me komen. En hij stelde dat kind als voorbeeld voor hen. Je kent natuurlijk het verhaal. Je weet het wel. En toen zei hij: wie dit kind niet ontvangt, ontvangt mij niet. En wie dit kind wel ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Bekende geschiedenis, en daar is ook een bekend lied over, dat je ook vast wel kent. En of je nu 6 bent, of 8, of 10, of 12, of 14, 15, je hoort allemaal bij de kinderen. En we gaan dat lied dus zingen, nu met elkaar, omdat het ook in de schriftlezing naar voren kwam. En dat is het lied 555. Die bekende woorden, laat de kinderen tot mij komen. En niet zomaar een paar, alle kinderen. Maar het lied zegt ook, laat de mensen tot mij komen. En dat is, kinderen zijn natuurlijk ook mensen, maar hier wordt bedoeld de grotere mensen. Dus het gaat ons allemaal aan om naar Jezus te komen. Voordat we dus luisteren naar de preek, gaan we eerst zingen lied 555, versen 1 en 2. Ik heb dus boven de preek gezet, de Heere is voor allen goed. Die woorden uit Psalm 145. Gemeente, dat kun je toch niet maken? Dat zegt iemand wel eens. Als er iets gedaan of gezegd wordt dat al onze grenzen te buiten gaat. Dat kun je toch niet maken, zeggen ze dan. Misschien had u zulke gedachten ook wel bij dit Bijbelgedeelte. Toen ik las van die toch wel zeer felle reactie van de discipelen, met name Johannes en Jacobus. Ik had het ook. Ik kende dit verhaal natuurlijk wel, maar toen ik weer eens las, dan dacht ik, nou, niet mis. Er vallen woorden die we op het eerste gezicht maar moeilijk kunnen begrijpen en bepaald niet goedkeuren. Ze vragen Jezus nota bene om vuur van de hemel te laten neerdalen om zo een Samaritaans dorp te vernietigen. Dat kun je toch niet maken, zouden we zeggen. Dat gaat alle perken te buiten. Daar is dus wel wat meer van te zeggen. Ons tekstgedeelte begint met de woorden, dat is dan vers 51, en het geschiedde dat de dagen van zijn opneming vervuld werden. U weet misschien dat het Lucas-evangelie het best gelezen kan worden als een soort reisverslag. Niet zozeer omdat Jezus en zijn discipelen zo vaak onderweg waren van de ene plaats naar de andere, maar vooral omdat Jezus de reis maakt naar Jeruzalem, om daar te lijden en te sterven, maar ook om op te staan en uiteindelijk naar de hemel op te varen. Het Lucas-evangelie is als het ware gericht op de opgang van Jezus naar Jeruzalem. En een klein stukje van die lijdensreis hebben we vandaag op deze vijfde lijdenszondag voor ons. En we lezen dus in vers 51, de dagen van zijn opneming werden vervuld. Zijn opneming, zegt Lucas. Dat duidt op Jezus dood en hemelvaart. Dat wat hij al twee keer aangekondigd had, namelijk zijn lijden, gaat nu gebeuren. Het gaat in vervulling. De weg naar Jeruzalem, de weg naar het lijden, moet worden ingeslagen. En dat doet Jezus uiterst vastberaden. Want, schrijft Lucas, hij keerde zijn aangezicht naar Jeruzalem om daarheen te reizen. Het Griekse woord betekent eigenlijk bevestigde. Dat is een uitdrukking van vastberadenheid. Vastberaden en vrijwillig kiest de Heer Jezus deze weg. Al dreigen er enorm veel gevaren en al betekent het lijden en sterven. Hij is zich dat ten volle bewust. Maar niets en niemand kan hem tegenhouden de weg van het lijden te gaan. Vastberaden gaat hij. Want zo moet alles volbracht worden. De gedrevenheid om zijn roeping te vervullen is van zijn gezicht af te lezen, zouden wij zeggen. De Heer Jezus en zijn gevolg gaan dan ook niet de gebruikelijke weg van Galilea in het noorden naar Jeruzalem in het zuiden. De gebruikelijke weg was een langere weg. U weet dat misschien ook wel. Zelfs Jozef en Maria gingen die lange weg. De route om Samaria heen. Van het noorden naar het zuiden. Een langere weg om Samaria heen. Ze nemen dus, de Heer Jezus en zijn discipelen nemen de kortste weg. De weg midden door Samaria heen. En Jezus doet dat vastberaden. Veel Joden deden dat niet. Ze namen de omweg door het over Jordaanse om Jeruzalem te komen. Dat vonden ze altijd nog beter dan eventueel in contact te komen met die Samaritanen. We weten het misschien nog wel uit de geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Die zei, Joden gaan niet om met Samaritanen. Wat was toch de oorzaak van die oorlog tussen de Joden en de Samaritanen? Wel, die ruzie was al heel oud. Echt oud. Samaritanen, ja, dat zijn geen echte Joden. Samaritanen vormen een mengelmoesje van Israëlieten die overgebleven waren van het tienstammenrijk, toen de meesten weggevoerd waren naar Babel, maar er waren er nog wat achtergebleven. En in plaats daarvan kwamen ook heidense kolonisten. En die twee vermengden zich met elkaar. En zo ontstonden de Samaritanen. En, dat is vanzelfsprekend, zo'n gemengde bevolking houdt er ook een gemengde godsdienst op na. Dat kunnen we lezen in de boeken van de koningen. Daar lezen we, ze dienen de heren en de afgoden. De Samaritanen zijn mensen van het compromis. Mensen van het poldermodel. Ze hebben wel een Bijbel, maar die bevatten alleen de vijf boeken van Mozes. de eerste 5 boeken van de Bijbel. En ze gaan wel naar de kerk, zouden wij zeggen, maar niet in Jeruzalem. Hun tempel staat op de berg Gerizim. En ze zijn bovendien sterk gehecht aan tradities. We horen het de Samaritaanse vrouw nog zeggen tegen de Heer Jezus. Ze zei: onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En vader Jacob heeft deze put gegraven. Gemeente, zijn wij poldermensen, zo worden de Nederlanders wel eens genoemd, zijn wij niet allemaal een beetje familie van die Samaritanen? Willen we dat van huis uit niet allemaal? De Heeren een beetje dienen en de afgoden ook? Zondags naar de kerk en in de week onze afgoden? Zo gaat het toch, jongelui? Zo gaat het toch? Onze afgoden staan hoog aangeschreven. Ons geld, onze mobiel, sportverdwazing, nou, noem maar op. We lijken soms net Samaritanen. Hebben we ook niet allemaal onze eigen Bijbel en onze eigen kerk? Zitten we niet allemaal vol eigenwillige godsdienst? En beroepen ook wij ons niet graag op de traditie? Mijn vader deed het zo. En mijn grootvader zei altijd: ja, vroeger ging het anders. Als we daaraan denken, dan komen de Samaritanen al een beetje dichterbij. Vindt u niet? Er is niets moeilijker dan een mens verlossen van zijn eigenwillige godsdienst. Ik kan het niet tenminste. Er is maar één die dat kan. De Heer Jezus. En dat heeft hij getoond bij een vorige gelegenheid, toen zijn weg ook door Samaria liep, ter wille van die ene Samaritaanse vrouw. En nu gaat hij weer door Samaria. Dat betekent dat hij met zijn discipelen bij de Samaritanen moet overnachten. En daarom zendt hij een paar boden uit naar een Samaritaans dorp om logies te vragen voor de nacht. U weet dat de gastvrijheid in het oosten zeer groot is. Maar nu gebeurt het vreemde. Er gaat ineens door dat stille dorp, waar nooit iets gebeurt, er gaat ineens een gerucht. Heb je het al gehoord? Een Joodse rabbi met zijn leerlingen zoekt onderdak voor de nacht, zegt de een. En wie is dat dan? Vraagt de ander. Jezus van Nazareth. Oh, daar hebben we wel eens van gehoord. En waar gaat hij naartoe? Naar Jeruzalem? Nee, dan spijt het hun, maar dan beginnen ze er liever niet aan. Lucas schrijft in ons tekstvers, vers 53, maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem. Daarom ontvingen ze hem niet. Hij was op reis naar Jeruzalem. Als hij nu eens kwam om die vervallen tempel op de berg Gerizim te restaureren, ja, dan hadden de Samaritanen niet zo botweg geweigerd om hem logies te verschaffen. Want zij verwachten ook een Messias. Ze hebben zelfs een naam voor deze verlosser bedacht. De hersteller van alle dingen noemden ze hun Messias. De hersteller van alle dingen. Maar dat kan deze man uit Nazareth natuurlijk niet zijn. Een Messias die zijn aangezicht heeft gericht op Jeruzalem. Nee, dat is onmogelijk. Dat klopt niet met hun verwachtingen. Dat klopt niet met hun gedachten. Weet u dus wat de diepste oorzaak van hun weigering is? Vijandschap tegen het evangelie. Want in Jeruzalem, daar staat de tempel. In Jeruzalem, daar worden de offers gebracht tot verzoening van de schuld. Maar dat hebben de Samaritanen helemaal niet nodig, denken ze. De verzoening van de schuld? Wel nee. Ze hebben een eigen kerk op de Gerizim. En ze zullen zelf wel bepalen hoe ze God zullen dienen. Zoveel hebben ze wel van deze Jezus van Nazareth begrepen. Die gaat naar Jeruzalem om iets bijzonders te doen. Om te lijden en te sterven. Nou, als dat nodig is, dan willen ze niets met hem te maken hebben. Ze hebben Jezus niet nodig. Wat eenmaal in Bethlehem gebeurd is, er was geen plaats in de herberg. Dat gaat zich hier herhalen. Geen plaats. En straks in Jeruzalem gebeurt het nog eens. Weg met hem, wordt er dan geroepen. Schrikken we daarvan, gemeente? Schrikt u hier in de kerk of thuis? Schrikt u als oprecht christen van een dergelijke uitroep? Weg met Jezus? Maar we horen het zo vaak in onze tijd. We horen het zo vaak. Weg met Jezus. Of komen we, als we er eens op een stil ogenblik over nadenken, of komen we tot de gedachte, of misschien wel tot de belijdenis, ik ben eigenlijk net zo als die onbeleefde Samaritanen. In mijn leven is er ook zo vaak geen plaats voor Jezus. Dan ben ik met zoveel andere dingen bezig en zo vaak met mezelf. In mijn leven speelt Jezus wel een rol, ja natuurlijk wel, maar zo vaak op de tweede, derde, tiende plaats. En ook mijn hart verzet zich zo vaak tegen verzoening door het bloed van Christus. Want ik wil zelf mijn plaatsje in de hemel verdienen, toch? Weet u, ook nu zendt Christus boden uit om herberg te bereiden. En die boden die kloppen bij u, bij jou en bij mij aan. Het zijn boden van voorspoed en tegenspoed. Je komt ze tegen in die grote, grote wereld waarin we leven. Boden die ons wijzen op alle zegeningen die we elke dag krijgen. En boden die ons wijzen op de ellende in deze wereld. Ellende die mensen elkaar aandoen. Boden van ziekte en dood die ons wijzen op de vergankelijkheid van het leven. En dat er meer is na dit leven. Het zijn in ieder geval boden van het evangelie. Boden van de blijde boodschap. Boden die wijzen op de weg van verlossing en redding. En ze kloppen. Ze kloppen, ook vanmorgen. Zij kloppen weer aan de deur van uw en van jouw hart. Komt het gelegen? Komt het gelegen, gemeente? Komt het gelegen vandaag dat Jezus aan uw hart klopt? Of had u andere plannen? De Samaritanen hadden die wel. Achter al hun beleefde en onbeleefde voorwendsels en uitvluchten zit verzet. Wij willen geen verlosser die naar Jeruzalem gaat, zeiden ze. Wij willen wel een verlosser, maar een verlosser die voldoet aan onze eisen. Eén die onze houding goed praat, maar de gezondene van de Vader, die zijn aangezicht gericht heeft op Jeruzalem, die in Jeruzalem gaat lijden en sterven? Nee, die willen ze niet. Zo staan we met de Samaritanen te kijk als vijanden van het kruis van Christus. Want we kunnen zo moeilijk van genade leven. Ik heb het al eens eerder gezegd. We kunnen zo moeilijk van genade leven. Toch? We willen de regie van het leven in eigen handen houden. En we willen ook niet liever niet toegeven dat het zo erg met ons is dat Jezus naar Jeruzalem moest. Wat een geluk dat Jezus toch is doorgegaan op zijn weg van lijden en sterven. Dat hij zich nog door zijn vijanden, nog door zijn vrienden heeft laten tegenhouden. Ja, want zelfs zijn vrienden, zijn discipelen, wilden hem tegenhouden. Zelfs zij. Want wanneer de boden terugkeren uit het Samaritaanse dorp, met het bericht dat die mensen daar logies voor de komende nacht weigeren, dan reageren ze furieus. Vooral Johannes en Jacobus. Ze zijn zo verontwaardigd dat ze Jezus vragen vuur van de hemel te laten neerdalen. Ze zeggen niet, wij zullen dat doen. Nee, ze vragen het aan Jezus. Hij zal het moeten doen. Zoals Elia dat vroeger ook eens gedaan heeft, toen hij niet ontvangen werd. Dat moet ook ergens in deze streek gebeurd zijn. Wel, meer dan Elia is hier. De werkwoordsvorm in het Grieks wijst erop dat Johannes en Jacobus direct vuur van de hemel willen laten neerdalen om het dorp te verteren. Deze weigering kan toch niet straffeloos voorbij gaan, vinden ze? Ik heb wel eens de indruk dat er nogal wat mensen zijn die de reactie van deze twee discipelen niet begrijpen en zeker niet goedkeuren. Het is immers zwaar overdreven. Zoiets vraag je toch niet? Dat kun je toch niet maken? En toch zit er ook iets positiefs in hun reactie. Even eerder, en daarom heb ik het ook gelezen, en we hebben er ook van gezongen, laat de kinderen bij me komen. Even eerder had de Heer Jezus een kind bij zich genomen en gezegd, wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. De dorpsbewoners weigeren niet alleen Jezus te ontvangen, wat al erg genoeg is, maar daardoor willen ze dus ook God zelf niet ontvangen. Ze willen God niet. Is het dan niet te begrijpen dat de discipelen zo reageren? De Heere kan het toch niet over zijn kant laten gaan dat hem de deur gewezen wordt? Het is de ijver voor de zaak en de dienst van God die hen drijft. Het gaat hun om de eer van God en de messiaschap van Jezus. Die discipelen worden door een hartstocht gedreven, zoals de psalmisten. We lezen dat ook in de psalmen en bij de profeten. Die werden ook zo gedreven door die hartstocht. Opkomen voor God en opkomen voor zijn liefde. Dat doen die discipelen hier. En dat is positief. Dat zouden wij ook wel eens wat vaker moeten doen. Denk ik wel eens. Opkomen voor God en voor zijn liefde. Vindt u het ook niet uiterst pijnlijk wanneer vandaag de dag veel mensen soms op zeer felle, onbeschaamde manier, vooral via de media, de Heere en zijn dienst afwijzen? Denkt u nooit eens, dat is toch onrechtvaardig als het zo is dat de naam van God gelasterd wordt? Dat kan toch niet ongestraft doorgaan? Psalm 139 lezen we, zou ik niet haten die u haten? Laat God maar met zijn vuur komen en al die spotters op radio en tv en internet verteren. Zo'n reactie is toch te begrijpen als het om de eer van God gaat? Als je het zo bekijkt, is het niet eens zo verrassend. Zoals Johannes en Jacobus reageren. Ze gaan er dan ook vanuit dat Jezus zal toestemmen en hun plan zal toejuichen. Laat die Samaritanen maar doodvallen. Maar nee. Nee, de Heere Jezus doet dat niet. Integendeel. Als hem gevraagd wordt vuur van de hemel te doen neerdalen zoals Elia, reageert hij daar niet alleen afwijzend op, maar ook enorm fel. Hij keert zich om en bestraft hen. Dat lezen we in vers 55. Dat woord bestraffen, dat staat in het Grieks in verband met het bestraffen van onreine geesten, van demonen. Zo streng dus. Dat bestraffen is niet zozeer vanwege het feit dat de discipelen verontwaardigd zijn omdat ze niet ontvangen worden, maar omdat ze nog steeds niet begrijpen dat Jezus reist naar Jeruzalem. Nog steeds snappen ze niets van de weg die Jezus gaan moet. Ze weten niet uit welke geest zij zijn, zegt Jezus in hetzelfde vers. Wat hier gebeurt, gemeente, in dit Samaritaanse dorp, zal ook straks in Jeruzalem gebeuren. De stad zal hem ook afwijzen. Weg met hem, zal er straks weer geroepen worden. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Ja, zelfs de discipelen die nu zo verontwaardigd zijn, zullen ook zelf hem loslaten. De Heere Jezus ervaart het, getuige zijn felle reactie, hij ervaart het als een enorme verzoeking van de duivel om het vuur van de hemel te laten neerdalen. Maar hij weert die verzoeking af. Hij is niet gekomen om het vuur te laten neerdalen om mensen te verteren. Nee, hij is gekomen om te behouden, om te redden. Het niet meeleven met de Heere moet niet vergolden worden met geweld. Anders zouden we er misschien allemaal aangaan. Over de spotters in deze wereld moeten we ook niet het straffende vuur van de hemel afbidden. We lezen in de bergrede, Matthäus 5 dus, dat Matthäus 5, dat Jezus zegt: hebt uw vijanden lief en bid voor wie u haten en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. God zet ons ook niet betaald voor wat wij hem aandoen. Als hij ons met gelijke munt betaalde, dan waren we er nu niet meer. Dan zaten we niet in de kerk vanmorgen. En in plaats daarvan kent zijn goedheid geen grenzen. Dat wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, heeft alleen maar te maken met Gods goedheid, die geen grenzen kent. We zingen wel eens: Heer, een goedheid kent geen palen. Geen grenzen betekent dat. En we lazen het: hij doet voor iedereen de zon opgaan. En laat het ook voor iedereen regenen. Hij geeft in zijn voorzienigheid wat iedereen nodig heeft. Gelovigen en ongelovigen. Voor iedereen groeit er graan om brood te bakken. Voor iedereen ligt de supermarkt vol. Dat doet de Heere in zijn voorzienigheid. Denk maar aan zondag 10 van de catechismus. Maar het betekent natuurlijk niet dat iedereen deelt in zijn eeuwige heerlijkheid. Wees dan volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is, zegt de Heere Jezus erbij. Nou, dat is toch wel een hoge eis. Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Niet mis. Wie zal ooit volmaakt kunnen zijn? Het woord volmaakt wordt op een andere plaats vertaald met volwassen. Het is dus kinderachtig als wij alleen groeten die ons groet. Dat doet iedereen. Gelukkig is God niet zo. Hij heeft op een volwassen manier lief. Hij is niet kinderachtig en benepen, zoals wij mensen. De Heere is voor allen goed, staat er dus in Psalm 145. En ook boven deze preek. De Heere is voor allen goed. Daar wordt in dit gedeelte de nadruk op gelegd. En de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Daarom is Hij gekomen. Hij zal zijn Messiaschap niet openbaren op een manier die voor mensen vernietigend is. Nee, Hij zal het vuur van het gericht van God zelf opvangen in zijn lijden aan het kruis. Toen heeft Hij dat vuur opgevangen. Christus is de grote bliksemafleider. Dat was zijn opdracht. Dat was zijn opdracht. Goed te doen tot aan het kruis toe. Zijn koninkrijk zou worden grootgemaakt door geduldig het goede te blijven verrichten. En geduldig het kruis op te nemen. Niet gewelddadig te zijn en een hand en hart op te treden en vuur van de hemel te laten neerkomen. Oh ja, later, na zijn lijden zal er wel vuur van de hemel komen. Dat weet u wel, met Pinksteren. Toen kwam er Pinkstervuur uit de hemel. Dan zullen zij die de geest ontvangen, wanneer ze gescholden worden en gesmaad, dan zullen zij dat kunnen dragen. En ook daadwerkelijk kunnen dragen. Wanneer veel later, na Pinksteren, Filippus in diezelfde streek bij de Samaritanen komt, dan lezen we van bekering. En komt er grote blijdschap onder dat volk. Het kan dus nog. Het kan veranderen. Gelukkig maar. Er is nog hoop. Er is nog hoop ook in onze omgeving. Ook in onze familie of vriendenkring. Er is hoop. Er is altijd hoop. Het gedeelte eindigt dat ze naar een ander dorp reizen. Het klinkt heel nuchter. Ze blijven niet aandringen. Nee, ze gaan om in een ander dorp logies te vinden. Want de reis moet voort. Op naar Jeruzalem. Ja, inderdaad. Wat een geluk dat Jezus is doorgegaan in al zijn goedheid. Dat Hij zich nog door zijn vijanden, nog door zijn vrienden van deze lijdensweg heeft laten afhouden. Zo alleen kan Hij straks, na zijn lijden en sterven, zo alleen zou Hij kunnen zeggen: U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en, jawel, in Samaria. En zo, gemeente, komen ze straks uit de Joden, uit de heidenen en uit de Samaritanen. En ze hebben allemaal het aangezicht gericht naar Jeruzalem. Niet naar Jeruzalem dat beneden is, maar naar het Jeruzalem dat boven is. Ben jij er ook bij? Amen. Laten we nu gaan zingen over Gods goedheid uit Psalm 116. God heb ik lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, hij komt voorover om het goed te horen. Ik roep hem aan in al mijn dagen. Toen hoorde God, en hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. We zingen Psalm 116, de versen 1 en 3. Gemeente, dan mogen we ook de collecte aankondigen en aanbevelen die u kunt geven bij de uitgang of digitaal over te maken. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de pastoraat in eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel. We zijn ontzettend dankbaar dat er zo'n mooi orgel hier in deze kerk staat, maar alles heeft zijn onderhoud nodig. Dus ook het orgel, en geef daarom mild voor diaconie, pastoraat en het orgel dus. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zullen nu de Heere danken en we zullen ook voorbeden doen. Heere, wij danken u voor uw woord. Voor de weg die de Heere Jezus ging naar Jeruzalem, zodat voor ons de weg naar het nieuwe Jeruzalem open ligt. We danken u voor uw goedheid, dat niet verterend vuur, maar pinkstervuur het laatste woord heeft. Dat u niet doet zoals mensen zouden doen, maar dat u handelt naar uw belofte, in uw barmhartigheid. Wat een genade, Heere. Wat een barmhartigheid, wat een geduld, wat een goedheid. Heren, wij bidden voor allen die u nog niet kennen, of die u niet meer willen kennen, omdat ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. Gedenk en trek hen maar aan uw liefde hart. Er zijn mensen ook die hier in Nederland of elders op de wereld uw evangelie verkondigen. En in uw goedheid vragen we om een zegen voor hen. We denken aan Willem Henry en Dieteke in Zimbabwe, aan Karsten en Irene en Andrea en Arvind in Zuid-Azië. En we denken aan Wilke en Marlies in Thailand. Heer, wees hen nabij in het soms moeilijke werk wat ze moeten doen. Maar u bent een God vol goedheid en wilt ook dat werk zegenen. Heren, we bidden voor deze gebroken wereld. Er is zoveel ellende die mensen elkaar aandoen. En we weten het. We weten het in Israël en in Gaza. Zijn er steeds meer problemen door die oorlog. Mensen zijn vaak, voelen zich zo alleen. En geef dat ook de christenen daar gesterkt mogen worden door hun geloof. We denken natuurlijk aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het duurt maar en het duurt maar. En mensen vallen tot in de dood. Heere, maak maar een einde aan die ellende. U kunt het. Er gebeurt zoveel in deze wereld dat we eigenlijk niet begrijpen. Er zijn zoveel mensen die in armoede leven. Er zijn zoveel christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En daardoor zijn er mensen die gaan twijfelen aan uw liefde en aan uw goedheid. Geef dat zij mogen ontdekken dat uw liefde vooral zich openbaart in uw verzoenend werk. En dat de weg van de Heer Jezus bedoeld is om de weg naar het nieuwe Jeruzalem te openen, waar geen ziekte en ellende meer is. Ondertussen bidden we ook voor de zieken in de gemeente of in onze familie of vriendenkring. U weet ze wel te vinden. En vanmorgen mogen we namelijk met mevrouw Gaai-Kastelein danken dat ze thuisgekomen is en dat ze mag herstellen van de longontsteking die ze had. Heere, wees haar nabij en genees haar. Geef haar kracht. Soms zijn er ook mensen in de eenzaamheid van de woonkamer die zitten met hun problemen, hun kwalen. Gedenk hen, gedenk de eenzamen en de bedroefden die vaak tegen het leven opzien. Maak uw wegen bekend door uw woord en geest. We bidden voor de jongeren, de kinderen van de gemeente. Heere, gedenk hen en houd ze er maar bij, dat ze niet afdwalen van de weg die naar het leven leidt. Wij hebben, Heere, ook reden om te danken. Ja, we mogen dan danken voor het geweldige nieuws dat we hebben gehoord dat dominee Van der Zwan het beroep naar deze gemeente heeft aangenomen. Met vrijmoedigheid zelfs. Heren, we bidden voor het gezin van der Zwan. Geef dat ze nog een goede tijd mogen hebben in Westbroek. En dat ze gesterkt mogen worden bij het afscheid nemen en het plannen van alle dingen die hier zullen gebeuren in IJsselstein. Heren, onze dank is groot. En aan het slot van dit gebed spreken we daarom ook heel bewust onze dank uit, dat u naar deze gemeente heeft omgezien in uw goedheid en weer een nieuwe herder en leraar geeft, ook in deze stad. Heren, we danken u voor het goede dat we uit uw hand mochten ontvangen in deze dienst, maar ook het goede van alle dag. Wij loven en prijzen uw grote naam. Wij aanbidden u in uw goedheid en trouw. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 89. Psalm 89, daarvan zingen we onze dankbaarheid uit. En dan mogen we aan allerlei dingen denken. Aan genezing, aan rust. Maar we mogen ook denken, onze dank uitzingen, dat de Heer het zo gemerkt heeft dat de dominee van der Zwan het beroep aannam. En dan beleiden we, het is door u. Door u alleen, Heere, niet om onze inspanning, maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We zingen tenslotte Psalm 89, vers 8. Ontvang dan de zegen van de Heere, om zo ook een zegen voor anderen te kunnen zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.